Okay. Goedemorgen, ik ga vandaag graag iets lezen uit Exodus 32, begin bij vers 1. Oké, Exodus 32, het verhaal van het gouden kalf, namelijk. Ik ga het even lezen, die geschiedenis. Dus vers 1. Toen het volk zag dat het lang duurde, voor Mozes van de berg afdaalde, kwam het volk bijeen bij Aaron. En zij zeiden tegen hem, sta op, maak voor ons goden die voor ons uitgaan. Want die Mozes, de man die ons uit het land Egypte geleid heeft, wij weten niet wat er met hem is gebeurd. En Aaron zei tegen hen, ruk de gouden ringen die uw vrouwen, uw zonen en uw dochters in hun oren hebben af en breng ze bij mij. Toen rukte heel het volk de gouden ringen die ze in hun oren hadden af en brachten die bij Aaron. Hij nam ze van hen aan, hij bewerkte ze met de graveerstift en maakte er een gegoten kalf van. Toen zeiden zij, dit zijn uw goden Israël die u uit het land Egypte geleid hebben. Toen Aaron dat zag, bouwde hij er een altaar voor. En Aaron kondigde aan, morgen is er een feest voor de Heere. Zij stonden de volgende dag vroeg op, brachten brandoffers en brachten ook dankoffers. Het volk ging daarna zitten om te eten en te drinken. Vervolgens stonden zij op om uitbundig feest te vieren. Toen sprak de Heere tot Mozes, ga, daal af, want uw volk dat u uit het land Egypte hebt geleid, heeft verderfelijk gehandeld. Zij zijn al snel afgeweken van de weg die ik hun geboden had. Zij hebben voor zichzelf een gegoten kalf gemaakt. Zij buigen zich ervoor neer, offeren eraan en zeggen, dit zijn uw goden Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben. Ook zei de Heere tegen Mozes, ik heb dit volk gezien en zie, het is een halsstarrig volk. De meeste mensen kennen dit verhaal, de zonde van het gouden stierkalf. En ik had dat vandaag eens willen gebruiken om een keer stil te staan bij een bepaalde gedachte, namelijk eigenlijk de juiste Jezus. In de tijd van dat verhaal was er natuurlijk nog geen sprake van Jezus, of toch niet, dat houdt toch zeker niet van het kruis en de heropstanding. Jezus loopt natuurlijk doorheen heel het schrift. Maar hij was nog niet gekomen, er was nog geen kruis, geen heropstanding. We zitten hier namelijk in Exodus. Maar laat ons eens schetsen waar we nu al precies wel zitten in dat verhaal. Want zoals dat ik al zei, er was nog geen sprake van het nieuwe verbond. Maar om iets nieuws te hebben, moeten we ook eerst iets oud hebben. En in dat stukje geschiedenis is er wel belangrijk in. Het volk Israël zat namelijk 400 jaar in ballingschap in Egypte voor deze gebeurtenis. Maar ze werden bevrijd door Mozes. Zo kennen we het allemaal, ook tot ver buiten de gelovige wereld, die kennen ook dat verhaal. Maar is het werkelijk door Mozes of is het door God? Door Yahweh. Wat? Natuurlijk door God. Zonder God aan zijn zijde ging Mozes waarschijnlijk niet veel kunnen doen tegen dat machtige Egypte en de farao. Nee, God ging mee met Mozes en toonde daar zijn macht en kracht. Hij toonde dit door af te rekenen met de Egyptische goden, de 10 plagen dus, tot de farao het volk Israël liet gaan. Hij toonde het door het openbreken van de Rode Zee, de weg waardoorheen het volk Israël kon ontsnappen en afrekende met de vijand Egypte die hen achterna zat. Wie van ons heeft er met zijn eigen ogen al zo'n wonderbaarlijke gebeurtenissen kunnen aanschouwen met zijn eigen ogen? Ik alvast niet. Want geef toe, die gebeurtenissen zijn best groot. Als zoiets geen andere indruk maakt op je of je onberoerd laat, dan weet ik het niet. God had duidelijk zijn hand getoond in dit alles. Een machtige hand, een bovennatuurlijke hand, een bovenmenselijke hand. En het was niet achter gesloten deuren. Het gebeurde allemaal vlak voor hun neus. En als ze er niet bij waren, daar in Egypte, gingen ze er wel van over gehoord hebben, bij wijze van spreken. God had het volk Israël bevrijd uit de slavernij van Egypte na 400 jaar. En daar waren ze nu dan, in de woestijn. Klaar om aan die grote tocht te beginnen. Op weg naar het land die werd beloofd. We staan hier dus aan het begin van die alombekende woestijnreis. En Mozes was eventjes weg. Het volk Israël stond er dus even alleen voor. Want in Exodus 24 lezen we namelijk dat Mozes werd geroepen om op de berg Sinaï tot ontmoeting te komen met de Heer. Een ontmoeting die 40 dagen en 40 nachten duurde, volgens het schrift. Ook een pittige ontmoeting. Want Mozes stond er werkelijk in de heerlijkheid van de Heer. We lezen dat in Exodus 24. De heerlijkheid van de Heer bleef op de berg Sinaï rusten. En de wolk bedekte hem 6 dagen lang. Op de 7e dag riep hij Mozes vanuit het midden van de wolk. De aanblik van de heerlijkheid van de Heer op de top van de berg was in de ogen van de Israëlieten als een verterend vuur. Mozes ging de wolk binnen en klom de berg verder op. En Mozes was 40 dagen en 40 nachten op de berg. Zo leest het. God gaf daar aan Mozes een aantal instructies. En ook op het laatste de 10 woorden van verbond op de 2 stenen tafelen. Dat ken je wel. In 2 exemplaren. Een soort contract tussen mens en God. Maar zoals die tekst leest in Exodus 24 vers 17. Dus de aanblik van de heerlijkheid van de Heer op de top van de berg was in de ogen van de Israëlieten als een verterend vuur. Het volk Israël stond erbij en het keek ernaar. Maar wist totaal niet wat er gebeurde. Nochtans had Mozes hem wel via de oudsten heiligd. En hadden er een paar van de voornaamste lieden ook al eens gezien van Gods heerlijkheid. Het is dus niet zo dat Mozes even stiekem op de berg was. Want ja, ze keken even niks erop naar boven. Nee, ze wisten wat er gebeurde. Toch, die voornaamsten. Had men dus vertrouwd op alles wat ze al gezien en gehoord dan van de Heer. Zouden ze dus hij moeten zekerheid hebben in de Heer. Maar Mozes was er op die berg en bleef maar duren. En ze keken naar boven en zagen iets als een verterend vuur. Dus dachten ze, ja, het is gedaan niet met die Mozes. Die Mozes is er niet meer, hij is er ook opgegaan of toch iets in die trant, we weten het niet. En dat begint dus heel die toestand met een oude stierkalf. Wat was hun reactie? Wel, ze gingen een afgod maken van goud en sieraden. Eentje dat ze wel kenden van in Egypte. Een soort Egyptische afgod dus. En Aaron ging daarin mee. Een people die volgens mij toch al iets beter aan moeten weten. Erger nog, Aaron kwam zelf op het idee om dat gouden kalf te maken. En liet er dan nog een altaar voor bouwen. En riep uit, morgen vier befeest voor de Heer. En dat is iets dat ik eigenlijk jarenlang niet door had in die geschiedenis. Ik dacht namelijk dat het volk Israël hier plots teruggreep naar de oude goden van Egypte. Een beetje zoals typisch. Ze zijn maar rampen vertrokken en ze keren al terug naar de Egyptische goden. Maar nee, erger nog, die gods dat ze dachten te aanbidden en dat gouden stierkalf was voor hen wel degelijk Yahweh. Wow. Ze dachten Yahweh te kunnen aanbidden en dat gouden kalf. En nogthans hadden ze al de 10 geboden gekregen in Exodus 20. En wat is het tweede gebod? Wat? Je zal geen afgoden maken. God kon er niet mee lachen. Hij wou dat volk al oordelen omwille van die ene daad, vernietigen zelf. Maar Mozes pleitte voor het volk bij God. En dat was al niet de eerste keer. En als antwoord op dat pleidooi toonde God wel degelijk zijn genade. Maar Mozes was ook niet blij. Hij daalde van de berg af en aanschouwde het allemaal. Hij werd woedend en die 2 stenen tafelden gooide hij tegen de rond en sloeg ze aan steun. Dit stuk kent natuurlijk nog heel veel meer inhoud natuurlijk. Ik kan er boeken over schrijven, dat is waarschijnlijk ook gebeurd. Maar wat ik vandaag wil bij stilstaan is het volgende. Dat Israël dat gouden kalf zag als Yahweh, de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God die hen uit Egypte had bevrijd. De God waar ze ondertussen toch al zo moeten op vertrouwen. Een God die toch al heel duidelijk had gemaakt niet te zijn zoals die goden van Egypte. En toch maakte ze hier die grote fout. Een fout die God woedend maakte. En al zeker veroordeelde. Maar ook beantwoordde met zijn genade. En de twee stenen tafelen. Dat verbond tussen mens en God was misschien aan degelen geslagen. Maar in hoofdstuk 33, het hoofdstuk daarop, volgde in deze geschiedenis, kwam er al meteen een nieuw verbond en 2 nieuwe tafelen. Dus alweer genade. Dat verbond bleef niet verbroken. Het werd al meteen hersteld. En waarom bouwden ze dat gouden kalf? Wel, ze dachten dat Mozes er niet mee was. Dus, en dat ze dus niemand hadden om mee te gaan in die tocht in de woestijn. Dus bouwden ze dat gouden stierkalf als Yahweh. Die moest meegaan. Iets dat ze kenden. En God wou daarna ook niet meer meegaan. Maar Mozes pleitte bij God om toch mee te gaan. En God beantwoordde dat en besloot toch mee te gaan. Dus alweer een teken van genade. Maar laat ons er wel altijd bij stilstaan dat wij God niks... Maar laat ons er wel altijd bij stilstaan dat God niks moet tegenover de mens. Wij kunnen dat wel denken wat dat God allemaal zou moeten doen voor ons. Maar hij is de schepper, wij de schepping. Hij is ons eigenlijk niks verschuldigd, niks. Als wij hier al allemaal, hoopje mens, met elkste zakje naar zonde in leven houdt, is dat zijn genade, niet het resultaat van onze goede werken. En als God zelf naar de wereld komt, als mens, in de Heer Jezus, om die dood, dat we allemaal verdienen, op zichzelf te nemen, dat is allemaal genade. Want inderdaad, God is rechtvaardig en veroordeelt het kwaad en de zonde tot de derde en de vierde generatie, leest het, maar schenkt ook zijn genade tot in duizenden generaties. Want in hoofdstuk 34 lezen we in Exodus vers 6, de Heer ging voor hem langs en riep uit, de Heer, God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Die trouw blijft tot in het duizendste geslacht, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat, en die voor de zonde van de ouders en de kinderen en kleinkinderen ter verantwoording roept, tot in het derde en vierde geslacht. Drie of vier geslachten van veroordeling tegenover duizenden geslachten van genade. Moet maar een keer naast elkaar gaan. De boeken uit het Oude Testament kijken zijn niet makkelijk. Ga daar eerlijk zijn, ook niet voor mij. En ze lezen soms heel vreemd en soms ook een beetje vreed. Maar als we werkelijk Gods karakter kennen, Gods plan met de schepping en de mens, Gods wandel met de mens om tot Jezus te komen, altijd met oog om ons te behouden, ons dat leven te schenken, ons, wij hier vandaag allemaal aanwezig, dan leest dat eigenlijk al helemaal anders. Het zijn inderdaad moeilijke teksten. Ik waag me er eigenlijk liever aan vanuit een degelijke bijbelstudie dan er zelf al zo'n klein beetje in te gaan neuzen en dan te denken dat ik, snap, dat ik het snap. Maar ze zijn wel noodzakelijk om onze Heer Jezus te snappen. En wanneer we Jezus niet juist begrijpen, kunnen we God niet juist begrijpen. En God juist begrijpen is cruciaal, mensen. Had Israël Yahweh juist begrepen, gingen ze waarschijnlijk niet iets walgelijks doen als dat gouden kalfboom. Maar ook vandaag merk ik dat er heel veel Jezus is op de wereld. Maar wie begrijpt er werkelijk de Jezus die voor ons is gestorven en opgestaan? Volgens Google zouden er 2,4 miljard christenen zijn in het land. Op een wereldbevolking van 8,1 miljard. Ik had dat gisteren opgezocht, toch volgens Google zoals ik zei. Dat is eigenlijk 34% van de wereldbevolking. Een derde dus van de wereldbevolking is christen. Het steekt elke godsdienst met kop aan schouders bovenuit. Dus dat er een keer bij stil, de Heer heeft wel zijn stempel gedrukt op ons bestaan op de wereld hier vandaag, tot op vandaag. Maar toch leest het schrift, en Jezus zijn eigen woorden in Matthäus 7, ga door de nauwe poort naar binnen, want de brede weg die velen volgen, en de ruime poort waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg er naartoe, en slechts weinigen weten die te vinden. Slechts weinigen weten die te vinden. Niet iedereen dat zich christen noemt, is een christenmensen. Er zijn Jezussen genoeg waar je uit kan kiezen. Maar de ware Jezus leren kennen zal wel een beetje werk kosten, inspanning vragen. En je zal compleet veranderen. Je zal er ook voor je kruis moeten dragen. Mensen genoeg gekend die Jezus wel in hun leven. Er waren tijden dat dat fanatiek in opging. En bij een klein beetje interesse gingen er al 100% voor. Alles moest weten voor die ene persoon, want ze woont misschien Jezus. En vaak mensen uit erbarmelijke omstandigheden, akelige situaties hebben meegemaakt op die plaatsen. Maar telkens wanneer dat ze doorhadden, dat ze gingen moeten een keuze maken, dat ze gingen moeten veranderen, en dat Jezus geen free ticket was naar een rijk gevuld leven zonder zorgen, kozen ze toch allemaal voor het oude of iets anders. En bleef ik soms gebroken achter, maar bleek dus weer parels voor de zwijn geworden ten. Maar ik had dan ook nog geen notie van wie onze Heer werkelijk is. Ik had dan ook nog niet de juiste Jezus. Ik kon dan wel ontgoocheld en kwaad zijn, moest ik ook nog een keer heel stevig in mezelf kijken en naar Jezus kijken. Heel veel Jezussen, maar er is maar één Jezus. Heel veel kruisjes die rond de halzen van mensen hangen. Heel veel gebed, wanneer dat een keer weer moeilijk gaat. Heel veel kaarsjes die branden. Heel veel kruisbeelden in schoon en woonkamers en kerken en straten. Maar er is maar één kruis en één Jezus. En om deze te leren kennen en om zijn geest te mogen ontvangen, zal het inspanning kosten. Het oude zal moeten sterven om het nieuwe te laten doen opstaan. Je mag uren naar mij zitten kijken. 1000 foto's van me nemen en ze analyseren. Maar wanneer je Herman wil leren kennen, ga je met hem praten en wandelen. En dat is met God en Jezus niet anders. En ik had dat lange tijd niet door. We kunnen allemaal heel goed zeggen wie God is en hoe hij is. We kunnen heel goed invullen wat dat hij zou moeten doen. We kunnen heel luid roepen over waar dat Jezus ons van gered heeft. Of dat wonderbaarlijke dat hij ooit deed in ons leven. En we kunnen heel goed verkondigen wat ons ertoe bracht om ons te laten dopen. Maar toont dat allemaal of dat we echt God kennen? Echt Jezus kennen? We kunnen heel goed de vinger wijzen naar de zonde bij een ander. En verkondigen dat we niet meer zijn van deze wereld. En alles in deze wereld veroordelen. Maar toont dat nu dat wij God kennen? Ik geloof al in God van zover dat ik het me herinner. Ooit als klein ventje, het is een herinnering dat mij heel duidelijk voor de geest kan halen. Wou ik het wat krijgen van mijn ouders? Krijgen is ook het enige dat telt in het leven als klein manneke, natuurlijk. Krijgen. Dus ik wou iets krijgen van mijn ouders, maar kreeg het niet. Wegens te duur. Maar kregen wel iets anders dat ik al heel lang wou. Ik herinner me nog heel duidelijk dat ik toen bidde en zei, echt wel, God, ik weet nu wat dat je bestaat. Ik weet nu dat je bestaat. Ik heb niet gekregen wat ik wou, maar ik kreeg iets anders in de plaats dat ik al lang wou. Ik hoor nog geen 10 jaar. Ik ga er nog zeer sterk voor de geest. Dat is best grappig natuurlijk ook. Iedereen heeft al van die herinneringen uit zijn jonge jaren dat hij echt onthouden heeft. En wat is er eentje? En ik bleef dat dan ook in wandelen. Ik geloofde in God. En ook in spirituele. En Jezus was voor mij de ultieme good guy die God heel goed kende. En daar op mijn 20e leerde ik de boeken kennen van Walsh. Namelijk een ongewoon gesprek met God in 3 delen. Boeken die dat hij naar schijnt ontvangde via automatisch schrift. En inderdaad, er zit iets heel spiritueels aan die boeken. Iets bovenmenselijks. En ik verslond die boeken dagelijks. Dat was nu mijn godsbeeld. En ik deelde dat met mijn vrienden en die ontvingen er allemaal met open armen. Ze vonden het de max. Maar dat was niet als zo dat ik me tot evangelie keerde. En dat ook gewoon deel met hen. Dat was anders. Ja, echt wel. Ik vond dat heel raar. Toen waren ze allemaal, ja, mag de max zo schep. En dan kom je met de evangelie af en zei, plots is de deur dicht. Maar ja, bon. Maar we hadden dus iets ontdekt. En ik was er ook van overtuigd dat die auteur Walsh met God sprak in dat automatisch schrift. Ik was ervan overtuigd. Maar dan kwam ik dus tot geloof in het evangelie. En dat ging niet zo vlot als dat ik gehoopt had. God bleek me eigenlijk niet te aanvaarden zoals dat ik was. En dat vloekte met mijn godsbeeld. Ik had de kerk al snel verlaten, ik heb er al veel verteld. Ik ging nou heel rap mijn eigen houden stierkalf gaan bouwen. Eentje die meer leek op de God dat ik dacht te kennen uit mijn jeugd. Eentje die me wel aanvaarde zoals dat ik was. En ik kan ook een spiritueel kantje. Dus het charismatische christendom sprak me dus ook soms meer aan dan die saaie kerk die alleen maar over zonde klak. Want die beloofden immers verlossing en doorbraak. En ik heb vandaag ook in de voorbije week nog een keer zitten luisteren naar een paar van die sprekers. En als ik daar nu op terugdenk, man, wat dat die allemaal verkondigen. Een bezoekje aan de hemel en daar een beetje klap naar Jezus. Allerlei dingen toevoegen aan schrift. Blijkbaar is er dus in de hemel een Johannes hoofdstuk 22. Ja, want die kerel had dat al lezen en moest hij dan weer naar aarde komen. En dat vertellen. En dat ging als pap naar binnen. Ik smulde daarvan. En als er problemen waren in mijn leven, lag dat niet aan. Dat lag door de Satan en zijn demon. Maar als je maar genoeg geloofde, ging er doorbraak komen. Doorbraak, altijd doorbraak. Er zal doorbraak komen. Er is een tijd van doorbraak. Dat woord bloef maar komen. En miljoenen volgers aan die sprekers. En vaak ook miljoenen op de bank staan. Want mensen storten giften naar die mensen non-stop. Maar ik ga wel eens wat toegeven in die periode. Ik heb nog nooit zoveel donkere spiritualiteit ervaren in mijn leven. En het leed is soms wel aanvallen van demonische. Ik word er ook constant mee bezig. En ja, mensen, er is inderdaad doorbraak gekomen. Namelijk dat ik al die 7 heb verlaten en de rug toegekeerd heb. Dat was doorbraak. Kijk, ik dacht bijvoorbeeld ook zo van die dingen. En misschien kun je dat herkennen in jezelf of ooit nog weet, maar dat is zo. Ik draag een kruisje, dat is niet belangrijk. Maar vroeger vond ik dat wel belangrijk. En had ik dan vergeten aan te doen als morgens en er gebeurde het was slecht. Ja, ik kan mijn kruisje niet dragen. Hè. Ja, kutjandori toch, dat lag daar aan. Kijk. Ondertussen gaat dat veel beter met me, omdat ik me de laatste jaren echt wel aan verdiept in wie dat onze Heer werkelijk is. En is dat niet wat dat de Heer wil, dat we hem leren kennen en dat hij samen met ons is? Zo'n lange weg ik al afgelegd in mijn geloof, 15 jaar bekeerd en 13 jaar gedoopt en nu pas begint dat in me te dagen. En zie ik dat er inderdaad heel veel foute Jezusen waren in mijn geloof. En dat die foute Jezusen soms veel meer volgers zijn, dat ik ook gevolgd heb. En kijk, ik heb niks tegen mijn charismatische broeders of zusters en houd het niet, ik wil je niet verkondigen dat ik al die mensen nu haat of niks meer mee te maken en ben ik zeker die mensen ook graag. Maar ik ga er niet meer in meegaan, in die verhalen. Ik wil God en Jezus leren kennen door geen schrift, want daar zag ik de werkelijke verandering. Daar zag ik werkelijk wie God is en hoe hij is en nog steeds. Daar zag ik het oude sterven en het nieuwe tot leven komen en smaak naar mij. Het is nog maar nieuw voor me. En velen lopen met Jezus op hun buik of op hun rug of getatoeëerd op hun arm. Vele bidden soms luids en veel en in allerlei tongen. Vele gaan wekelijks naar de kerk en doen goede werken. Maar het brengt mij wel verdriet dat velen onder hen niet openstaan om de Heer te leren kennen in het schrift. Het enige eigenlijk dat we met zekerheid kunnen vertrouwen. Het enige dat we in onze handen kunnen nemen, dat we weten dat van God komt. Het enige dat getuigt van een God die een volk apart gezet heeft om van daaruit Jezus te laten opstaan voor alle volken. En toch voor vele christenen lijkt dat iets extra. Ik vind dat jammer. En daardoor kunnen we vaak ons geloof ook niet oprecht verdedigen in deze wereld. Een wereld waar dat God wel degelijk zijn schapen wil roepen. En de schapen herkennen de stem van hun herder, maar zijn wij als christenen wel voldoende die stem, vraag ik me dan af. En ik wil hier niemand veroordelen van te weinig ervoor te doen, niet of zo. De meesten hier doen al een ongelooflijke ervoor voor deze gemeente en meer dan ikzelf. Er is elke week dienst en muziek en brood en wijn, een dak boven ons hoofd, geld die ook andere doelen zegent. Dus wauw, echt prachtig. Ik wil enkel oproepen om iets nog meer honger te hebben naar dat schrift en dat woord en dus naar God en naar Jezus. Om het beter te leren kennen en te begrijpen doorheen schrift, doorheen studie, doorheen preken. Want de vrucht die je daarvan ontvangt is wonderbaarlijk en kan zelf mogen ondervinden. Het hoeft niet altijd lastig te zijn. Het hoeft niet per se zo altijd die zware inspanning. Wacht, ja, ik ga mijn Bijbel nu open doen. Nee, het hoeft allemaal zo moeilijk niet te zijn. Niet iedereen hier moet leraar of spreker worden. Nee, dat zeg ik het niet. Ik leg soms gewoon een rustig dub reggae muzieksknop of het wat anders. Die is instrumentaal en doorheen luister ik naar een Jos of een andere spreker of naar een preek en doe ik mijn afwas en wat dan ook. En kijk je daar altijd iets aan. Altijd. Het is niet dat je er allemaal van buiten moet leren en dat niet lukt, dat niet goed is. Nee, laat dat binnenkomen bij je. Laat dat binnenkomen bij je. En ik heb daar veel meer aan dan de tijd dat ik heel dag naar christelijke hiphop luisterde bijvoorbeeld. Want dat deed ik ook. Nee, ik heb daar veel meer aan. En bescherm je vooral die mensen. En dat is ook bij de kern van de boodschap, van een foute Heer te aanbidden. Of mijn eigen versie van die Heer. Of te veel een light versie van die Heer. Nee mensen, ik heb er altijd iets aan, omdat mijn Heer beter wil leren kennen. En ik weet dat de Heer zelf ook niks liever wil dan dat. En dat wil ik ook even delen met jullie. Amen.